Ik stel u voor dat wij zingen Psalm 45, het zevende vers, een psalm van Joy Unspeakable. Psalm 45, vers 7. Straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot haar koning, zo treedt zij voort. Met al de maagden stoet die haar verzelt u vrolijk tegemoet. Zij zullen blij, geleid met lofgezangen, de vreugde voelen die afstraalt van haar wangen, tot zij daar elk gewaagd van haar een lof, ter bruiloft trainend koninklijke hof. Psalm 45, vers 7. Dr. David Martin Lloyd-Jones, drijver of gedrevene, en niet zoals u aangekondigd gezien hebt, drijver en gedrevene, want die fout zullen we maar Freudiaans duiden. Broeders, wat is het signalement van de man die wij heden willen opsporen? Wie kan ons een korte, maar niet minder treffende omschrijving geven van hem die de naam David Martin Lloyd-Jones draagt? We zijn er niet tevreden mee alleen te weten dat hij in 1899 in Wales geboren werd en dat hij na fulltime service in de wereldwijde wijngaard in 1981 voor eeuwig emeriteerde. Maar kunnen we dan vrede hebben met de signalementomschrijving de prins der predikers van de 20e eeuw? Klinkt zeer welluidend, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat juist onze eeuw vele pulpiteers of preektijgers heeft voortgebracht. En trouwens, hij heeft zelf ooit gezegd: I can say quite honestly that I would not cross the road to listen to myself preaching. Wat dan te denken van een andere titel, namelijk arts der zielen. Immers, als geen ander, heeft deze geschoolde arts, als nazaat van de Puritijnen, de diepste lagen van ziel en geest aangeboord en opgespoord. Arts der zielen. Maar broeders, hoe aantrekkelijk die benaming ook mag zijn, ik denk dat ze toch te betrekkelijk is. Zij verwoordt ons te weinig de breedte en de ruimte waarin zijn bediening plaatsvond. Ja, hoe moet hem dan noemen? Mijns inziens komen we hem op het spoor en komen we hem het naaste bij als we hem betitelen als a man of God for times of darkness. Een man Gods voor tijden van duisternis. Aldus definieerde ooit een oud-testamenticus de profeten van Israël. A man of God. Inderdaad, dat was hij. Want als een Elia trad hij zomaar onaangekondigd en volkomen onverwacht op te midden van een volk dat vrede had met, citaat, a Christless Christendom and a spiritless spirituality. Een christendom zonder Christus en een spiritualiteit zonder geest. Een man Gods. Dat wil zeggen, broeders, dat hij onweerstaanbaar geroepen was door God. Die goudglanzende carrière, die medische loopbaan die voor hem lag. Ach, en daar weten we nou zachtjes aan wel hoe dat gegaan is. Maar die lag wel voor hem, stelt u zich het eens voor. Die moest worden ingewisseld, moest, voor het predikantschap. En dan niet het predikantschap in Londen, in het centrum, maar in een schijnbaar van God vervreemde achterhoek ergens in Wales. Ach, Lord Jones had niet te kiezen. Hij moest. De Almachtige drong. De Heere dreef. En daarom durf ik hem te noemen een gedrevene. Maar gelijk, en hier schuilt al een gevaar, wie het singuliere karakter van zijn roeping tot het ambt en zijn gang binnen de kerk tot norm verheft, of wie zich waagt aan kopiëren of imiteren, ontkracht daardoor de diepe inhoud van a man of God for times of darkness. Want ook in dezen is God soeverein. Een man Gods, zeer zeker. Maar laat ons, broeders, waakzaam zijn hem niet postuum heilig te verklaren en onfeilbaar. Helaas een valkuil waarin menig reformed evangelical is gevallen. In Engeland en in Nederland zijn ze bezig te struikelen. Ach, wanneer wij dienaangaande zijn eigen woorden ter harte nemen, dan vergaat ons gelijk alle lust tot een hagiografie. Luistert u maar. Hij zegt, velen zien slechts het goede in mij. Ze zien me slechts op mijn best. Maar ik sidder als ik besef hoe onwaardig ik ben. En hoe weinig men weet van die duivelse schuilhoeken en die donkere schuilhoeken in mijn ziel, waar allerlei verschrikkelijke en afschuwelijke dingen de overhand hebben. Dingen die bij tijden naar buiten komen en die verwarring veroorzaken waarvan alleen God en ik weet hebben. Broeders, een man van God die de duisternis in zijn eigen ziel heeft leren kennen, behoeft niet het licht van menselijke adoratie en verering. Nadat we zojuist bij de start van onze opsporing geprobeerd hebben een kernomschrijving te geven van zijn signalement, namelijk een man van God voor tijden in duisternis, van tijden van duisternis, willen wij vervolgens overgaan tot wat details
Want we willen toch wel meer van hem weten. Wat houdt dat dan nou in? Wat details die hopelijk samen een levensecht portret vormen. En u mag best weten, ik heb zeer zitten dubben welke invalshoek, welk gezichtspunt ik zou nemen om hem u te belichten. Net als die fotograaf vanmorgen, om nou een goede indruk te geven van deze conferentie. Wie zal ik nemen? En toen nam hij u en toen nam hij u en we zullen het morgen zien. Maar wat voor gezichtspunt moeten wij nu nemen om Lloyd Jones wat u te portretteren? Ik heb erover gedacht om hem u voor te stellen als de evangelist. Want als je iets van Lloyd Jones gelezen hebt, heb je hem ontmoet als de evangelist. Want hij heeft geijverd om die boodschap in die tweeslag van zonde en genade aan het hart te leggen. Aan het hart van mensen die vervreemd waren van het evangelie, maar ook van degenen die er nog nooit kennis mee hadden gemaakt. Broeders, we zouden in al onze evangelisatie-instellingen maar eens veel kennis moeten maken van de evangelisatie-inhoud en methode van Lloyd Jones. We zouden zeker ons voordeel daarmee kunnen doen, anno 1993. Maar die keuze heb ik niet gemaakt. Ik had hem u kunnen voorstellen als de pastor. Wie zijn boek kent over van preaching en preachers, die herkent dat wel. De pastor, inderdaad de geestelijke adviseur. Die duizenden zoekende en vragende mensen, en in het bijzonder ook jongere en oudere predikanten wereldwijd heeft geadviseerd. Ik ben er stellig van overtuigd dat ook hij ons op deze conferentie diep doordacht advies zou kunnen geven. En wat dan te denken van hem u voor te stellen als de doorschouwer, de diagnosticus van tijd en cultuur. Zo is die eigenlijk helemaal nog niet bekend onder ons, te weinig. Het was deze mens gegeven om heldere lijnen van oorzaak en gevolg rechtstreeks uit de schrift te trekken naar het heden, naar de cultuur, naar de breedte van de tijd. Daarom ook mijn schroom om hem alleen te noemen arts der zielen. Hij was profeet in het midden van de tijd, in het midden van de cultuur. En dat heeft hij mogen blikken met ogen die verlicht waren door de geest. Inderdaad, het was ons zeker de moeite waard geweest om hiermee nader kennis te maken. Maar omdat ik mij binnen de toegemeten tijd beperken moet, heb ik ervoor gekozen om u Lloyd Jones voor te stellen in een tweeslag. Namelijk prediker, gedachtenstreepje, schriftuitlegger. En die twee die horen bij elkaar, maar ik kan maar één ding gelijk zeggen. En dat wil ik dan ook vanmiddag. Ik begin maar bij het begin. Hij was prediker, maar gelijk moet ik zeggen, hij was schriftuitlegger. We beginnen dan bij prediker. Want daar zijn we het wel over eens, dacht ik. Prediker was hij. Vriend en vijand zijn het daarover eens. Hoogbegaafd. Beter gezegd, hij was begaafd vanuit de hoogte. Geenszins hoogdravend, maar veeleer diepgravend. Gravend in de diepe mijnschachten van het woord. Noem hem gerust, broeders, een gouddelver bij de gratie Gods. Zelf noemt hij de prediking het grootste en het hoogste werk waartoe een mens geroepen kan worden. Zeggen we er amen op. Er is naar zijn zeggen niets waaraan de kerk in deze dagen zo'n dringende behoefte heeft dan juist aan de ware prediking. Echter niet alleen de kerk, maar ook de zich naar de ondergang spoedende wereld. En als man Gods heeft hij in de kracht van de Heilige Geest dat woord mogen prediken vanaf 11 november 1926... tot 8 juni 1980. En velen die hem gehoord hebben getuigen dat zijn definitie van prediking, namelijk to bring people in the presence of God, bewaarheid is geworden in zijn eigen bediening. Dat is wat, hè. Mensen stellen voor het aangezicht Gods, dat is prediking. En broeders, dat is heel wat anders dan een causerie houden. Dat is heel wat anders dan een preekje leveren. Zondaren worden zondag aan zondag gedaagd voor de troon van God, voor de presentie Gods. Dat is de troon van de rechter. En dat gebeurt niet alleen straks bij het oordeel, maar dat gebeurt zondag aan zondag. Dan is daar een gericht tussen God en de zondaar, to bring people in the presence of God. Dat is die troon, die presentie van God in zijn heiligheid en in zijn rechtvaardigheid. Dat is die God die alle schuld en zonde veroordeelt. Maar dat is gelijktijdig de troon van het Lam. En ook niet minder hoor, de troon van het Lam. Doemwaardige zondaren worden in de lichtkring getrokken van genade, van liefde, van ontferming, van barmhartigheid. Opdat zij met het adagium van Lord Jones, a debtor to mercy alone, zouden worden. Prediker. Maar ja, vertel nou nog eens wat meer van zijn prediking, hoor ik iemand zeggen. Nou, dat is geen eenvoudige zaak, broeders, om prediking van Lord Jones en die van u te typeren. Ik heb een aardig biograaf gevonden. Dat is natuurlijk Ian Murray zeer zeker, maar dat zijn zulke dikke pillen. Ik heb een boekje van zekere John Peters, die heeft ook wat geschreven over hem. En die geeft een aantal zeer aardige karakteristieken van zijn prediking. Daar ga ik nu niet al te diep op door, want ik wil straks vooral naar dat tweede stukje achter het gedachtenstreepje, namelijk schriftuitlegging. De eerste typering van zijn prediking, dat is zijn prediking was biblical preaching. Schriftuurlijke prediking, vooreerst en primair. Nou ja, nou hoor ik iemand zeggen van gereformeerd allooi, die zegt, nou dat is het opentrappen van een openstaande deur. Ja broeder, dat is waar. Maar als u enigszins kennis neemt van de vorm en de inhoud van de prediking zoals die in Groot-Brittannië ten tijde van Lord Jones gestalte kreeg, begrijpt de noodzaak van deze typering. Want juist in die dagen werd de schrift en was de schrift al meer een gesloten boek. De schrift als het levend getuigenis des geestes bleef dicht. Maar, verzucht Lord Jones, hoe zullen de mensen nou ooit iets van God weten en van God weten? En hoe zullen ze ooit zichzelf leren kennen wanneer de Bijbel gesloten blijft? Daarom prediking zal zijn biblical preaching. In 1957 zegt Lord Jones tijdens een preek: de Bijbel is het woord van God. Het woord over God zelf. Het woord van God dat ons zegt waarom de wereld is zoals ze is. Het is het woord van God dat ons bekend maakt hoe het weer goed kan komen met ons in deze wereld. Dat woord dat leert ons dat de mens van God afviel en dat hij tegen God zondigde. Met als gevolg dat de gehele mensheid in de zonde ligt. Wat ter wereld er ook veranderen mag, het woord houdt ons de waarheid voor. Dat de mens verkeert in een staat van zonde en vervreemding. En daarin ligt de oorzaak van alle ellende en van alle problemen. Welk gedeelte in de schrift wij ook lezen, de situatie mag verschillen, maar het principe blijft gelijk. Het is altijd weer de geschiedenis van de mens in zijn ellende als gevolg van zijn zonde. En dat leert ons het woord. Daarom wil je de mens ontmoeten, laten wij brengen biblical preaching. Het is haast ongelooflijk op welke wijze hij zelf accuraat en trefzeker met de schrift omging. Als ik hem hoor preken op een bandje of het een of het ander, of je leest dat, dan ben je echt jaloers. Nou ja, nou kunnen dominees goed teksten citeren, maar dat deed hij niet. Hij citeerde niet teksten, hij citeerde de schrift. Hij verviel dan ook nooit in een acontextuele tekstenkanonade. Hij was, zo is hij genoemd, een levende concordantie die de doorzichtigheid van de schrift op authentieke wijze gestalte gaf. Zijn bloed is ook wel genoemd, net als dat van Spurgeon en anderen, bibline. Eén prik is het bloed en er kwam bibline uit. Ik ken de samenstelling er niet van, maar ik hoop dat u het enigszins begrijpt. Evenals Whitfield is hij wel genoemd de man of the book. Beter gezegd, de man of one book. Hij preekte niet over de Bijbel. Hij preekte eruit. Daarom, biblical preaching is spreken uit de bron. Uitputtend preekte hij uit die bron. Zonder franje of amusement, want daar had hij toch zo'n hekel aan. Zonder trucs of mooie uitdrukking die nu komt, de relevant discussion of the burning issues of the day. Dat braakte hij er gewoon uit. Zo boos was hij, als hij er alleen al aan dacht dat je allerlei dingen op de preekstoel moest gaan slepen om mensen te winnen. Hij verlangde niets anders te prediken dan vanuit het woord de gehele raad Gods. The whole counsel of God. Misschien is het u ook wel eens opgevallen, maar ik vind het zelf heel opvallend. Als je Lloyd Jones leest, je kunt een glimlach dan ook niet onderdrukken wanneer hij bijvoorbeeld een vers of een woord aanhaalt, dan zegt hij bijna altijd bij elk vers of bij elk woord, zegt hij, this is the most important word in the Bible. En even later bij een heel andere tekst zegt hij, here we have the greatest truth in the word of God. Of weer op een andere plaats, this is the most wonderful and fundamental verse I ever read. Ja, zo moet je met de Bijbel omgaan, hè. Elk woord, elke tekst, elk begrip van de schrift weegt het zwaarst. Dat is wat. Daarom zal prediking ook altijd, vanuit welke tekst het ook is of vanuit welk woord ook zijn, biblical preaching. Ja, drijvers die moeten toch oppassen dat ze de tijd niet vergeten. Nog een karakteristiek die ik wat uit wil breiden. En dan zegt Peters, die zegt, zijn prediking kun je ook typeren als authoritative preaching. Autoritatieve prediking. En dat vloeit direct voort uit dat eerste. Broeders, tijdens zijn prediking verschool hij zich als het ware weg achter het woord. Hij kroop erachter weg. Ik heb nog nooit iemand gelezen die zozeer verafschuwde de ik-denk-filosofie of de naar-mijn-gevoel-filosofie of de ik-geloof-filosofie. Die haatte hij met een wrevelige haat. Prediking was voor hem niets anders dan alzo spreekt de Heer. Als je die bandjes van hem hoort, dan hoor je dat nogal eens. Thus saith the Lord. Nou, dan moet je klaar, dan moet je mond houden. Want de Heer spreekt autoritatief. En nu zijn er mensen die zeggen, ja, maar wacht even, zijn autoriteit en zijn zeggingskracht lag in zijn persoonlijkheid. Nou, die mocht er zeker wezen, maar echt, het tegendeel is waar. De autoriteit lag in de boodschap. En die was niet gelegen in wat hij zelf was. Maar die boodschap die hij onverschrokken brengen mocht, dat was echt geen kwestie van durf of van bravoure, maar van volkomen geloof dat het woord dat hij bracht op geenerlei wijze inwisselbaar was voor een ander woord. Geloven wij dat nou? Dat we dat zondags brengen, dat dat niet in te wisselen is voor een ander woord. Kijk, dat is autoritatieve prediking. Het is heel typerend, en misschien is dat wel eens opgevallen, dat deze afgescheiden dominee, dat hij een toga droeg. Waarom deed hij dat? Dat niet om daar iets mee te zijn. Nee, hij sprak ook als een soort, ja, heel bijzonder, over zijn Genevan gown. Zijn Geneefse toga. En die droeg hij niet als smuk of sier, maar was voor hem beeld en symboliek voor het autoritatieve karakter van de prediking. Nou, daarom dragen we de toga toch nog maar een poosje. Denk ik. Hoewel, als de toga het alleen moet doen. Autoritatieve prediking, we hebben genoemd biblical preaching. Ik noem u nog een paar, maar die noem ik u alleen maar. En die mag u dan voor uzelf nog eens nagaan. Zijn prediking wordt ook wel genoemd analytical preaching. Analytische prediking. Hij was dokter geweest natuurlijk. Hè. Ik vind het altijd heel geweldig dat je hem echt ook kunt volgen. Hè. Daar zit een bepaalde structuur in zijn wijze van prediking. Analytisch. En dan zul je zeggen, ja, dat is natuurlijk goddroog. Nee, zegt Peters, want als je ze preken hoort en leest, dan zijn het ook, is het ook practical preaching. Moet u de bergredes lezen, hoe akelig concreet hij soms is. Praktische prediking. En, andere wijze van benaming, typering van zijn prediking is systematic preaching. En daarvoor was hij natuurlijk een Calvinist. En als laatste noem ik u de persuasive preaching. Daar kom ik straks nog op terug. De aandringende prediking. Die straks haaks blijkt te staan op de kiezen voor Jezus prediking. Maar daar zijn we helemaal nog niet aan toe, want we hebben straks eerst nog wat anders te zeggen. Ik heb u dus nou een aantal punten genoemd. Bijbelse prediking. We hebben genoemd autoritatieve prediking, analytische, praktische, systematische en de overtuigende prediking. Maar nu ga ik naar dat tweede woordje achter het streepje, namelijk zijn prediking was schriftuitleg. En daarom ga ik hem nu typeren als de schriftuitlegger. En ik ga ook met u een aantal dingetjes uit zijn schriftuitleg behandelen. Dus het tweede wat ik u zeggen wil, dat is Lloyd-Jones, de prediker schriftuitlegger. Ik wil u wel met klem vragen, broeders, of u die twee niet uit elkaar wilt halen. Want wij kunnen Lloyd-Jones nooit begrijpen als wij zijn schriftuitleg, zoals die daar op de boekentafel liggen, als we die losmaken van zijn prediking. Dat bestaat niet. Wie bij schriftuitlegger denkt aan een afstandelijke kamergeleerde die zich al boeken schrijvend heeft opgesloten, vergist zich danig. Vrijwel alle literatuur die wij van Lloyd-Jones bezitten en die daar dus bijvoorbeeld ligt, is vrucht van zijn prediking. Zoals wij nu op dit moment zijn boeken bezitten, zo heeft hij het gepredikt. Bijvoorbeeld de bergrede, de Romeinenbrief, de brief aan de Efeziërs en die vele anderen zijn niets anders dan welhaast onbewerkte preken. En dat is helaas iets wat mensen zo vaak vergeten. En ik denk dat het ook de reden is waarom ze vaak zo langdradig zijn. Want soms is het niet te pruimen om te lezen. Vooral is de Nederlandse vertaling niet. Heel wijdlopig. Maar dat begrijpt u toch als u nou... Als ik nou eens naga wat ik al meer gezegd heb, wat er hier staat, dan hoop ik dat u het enigszins bevat. En hij kon nog veel uitvoeriger zijn dan ik. Kijk, want dit staat er ook alweer niet in. Nee, nou, dit was toch wel een mooie illustratie, vond ik overigens. Maar, broeders, in zijn boeken hoor je hem ook echt preken. En zo moet u hem lezen. Ik heb ooit eens een boek van hem gelezen over revival. Terwijl ik het voorrecht had hem via een cassette te beluisteren. Dus ik las en hij preekte. En dan ontdek je dat hij inderdaad wat daar op papier staat, is letterlijk de preek. En zo moeten we hem ook lezen. Als een predikend schriftuitlegger en als een schriftuitleggend prediker. En dan kom ik nu bij een benaming die ik zojuist ook had kunnen noemen, maar die ik nu pas noem. Dat is namelijk dat zijn prediking daarom te typeren is als expository preaching. En onder die benaming is zij in de Engelstalige wereld ook zo bekend geworden. Wat is nou expository preaching? Nou, het woord zegt het al, het is verklarend, uitleggend, verhelderend. Zeg maar gerust uitdiepend. Dat is expository. Zelf zegt hij in zijn voorwoord op de bergrede: ik ben er stellig van overtuigd dat de kerk van vandaag de grootste behoefte heeft aan een terugkeer naar expository preaching. En hij zegt: ik wil graag beide woorden benadrukken. En vooral dat laatste, preaching. Een preek is geen verhandeling. En een preek is nooit in de eerste plaats bedoeld voor publicatie. Ze is bedoeld om gehoord te worden. Om gehoord te worden. En om rechtstreeks de hoorders te raken. Hoort u dat weer? Ook dat rechtstreeks de hoorders te raken. Hij zegt, het lijkt me dan ook volkomen verkeerd. Ook als preken gepubliceerd worden, om daarin te snoeien. Omdat ze niet langer preek zijn en totaal nietszeggend zijn geworden. Als u nagaat hoeveel moeite de uitgever heeft moeten doen om iets van hem los te krijgen. Want het heeft jaren geduurd voor er iets van hem werd gepubliceerd. Daar was hij gewoon tegen. Het is hoogst belangrijk dat we dit gegeven in gedachten houden, broeders. Want al te zeer werd Lord Jones na zijn overlijden beoordeeld als een schrijvend theoloog. En door sommigen zelfs als een wetenschapper die school wilde maken. Met grote stelligheid moeten we dit ontkennen. Hij was en hij bleef prediker, verkondiger, uitzegger van het woord. Ook in zijn publicaties. Hij heeft dan ook nooit bijbelcommentaren verzorgd. Wat wij hebben, die Romeinenbrief is geen bijbelcommentaar, het zijn preken. Alleen dan kun je nagaan hoe hij heeft gepreekt. Nooit bijbelcommentaren. Wat hij ons naliet zijn rijke en diepzinnige tekstverklarende en becommentariërende preken. Moet u eens even proberen na te denken. Wat wij nu lezen, dat hebben zijn hoorders zondag aan zondag zo gehoord. Ook bijvoorbeeld dat boek, dat velen van u kennen, het boek Opwekking, Revival. Dat is geen boek, hij heeft geen boek over revival geschreven. Dat zijn preken over revival. En die moeten we dan ook, vergeef mij het woord, maar contextueel beluisteren. Want die preken die ontstonden in 1959 niet alleen uit het feit dat er 100 jaar geleden een opwekking had plaatsgevonden. En dat is nou de context waar ik het in wil plaatsen. Die preken die ontstonden vooral en voornamelijk omdat de nood hem was opgebonden van hoger hand. I had a burden on my soul. Toen moest hij erover preken, geen boek over schrijven van de Heer. Toen zei de Heer, preek erover. Dus wat wij dus nu hier in ons bezit hebben, zijn preken over het werk van de Heilige Geest. En in het bijzonder dan van over de opwekking. En wie deze preken dan ook gaat lezen als een wetenschappelijk theologisch opwekkingsvademecum, slaat de plank volkomen mis. En dat is gebeurd. Zo is Lord Jones ook beoordeeld in zijn prediking over revival. Oh, we hebben er weer een boek bij, een wetenschappelijk boek over hoe je opwekt. Nee, broeders, in deze verhandelingen is ook hij a man of God for times of darkness. En dan vraag ik me in alle gemoeden af of wij als predikers zelf, als je recensies leest, of wij als predikers ooit zelf iets hebben gezien van de angstaanjagende Egyptische duisternis die rondwaart in kerk en wereld, wanneer wij zomaar vanaf onze studeerbureau deze stof, deze prediking neerleggen op onze dogmatistische snijtafel. Dan denk ik wel eens, hebben we er zelf ooit iets van geproefd? Hebben we ooit iets gezien van de nood en de verlegenheid, de Heilige Geest? Ja, maar dan hoor ik al direct iemand onder u zeggen, hé, we hebben er weer een nieuwe protestantse paus bij. Want deze mens zal dan waarschijnlijk wel in het vervolg van deze lezing vrij zijn van alle kritiek. Ik wil in alle eerlijkheid en openheid deze vragen met u gaan behandelen. Immers, het zal ons niet onbekend zijn dat er juist de laatste tijd stemmen opgaan die ons willen doen geloven dat Lord Jones niet altijd zuiver op de graad was. Naar verluid verschuilen zich charismatische addertjes onder het calvinistische gras. En de sluwste en de slinkste zijn die adders die bij welhaast iedere Nederlandse gereformeerde theoloog bekend zijn, namelijk zijn uitleg van Romeinen 7, vers 14, en zijn visie op de verzegeling of doop met de Heilige Geest. Het is zelfs zo dat er van niet alleen in Nederland kritiek gekomen is, maar ook bijvoorbeeld in Schotland, waar de synode van de Free Presbyterian Church een synod resolution heeft uitgegeven over de Pentecostal Charismatic Movement en de teaching of Dr. Martin Lloyd-Jones. Dus het is zelfs op niveau gekomen van de synode. En hier wordt vooral dan Ian Murray flink aangepakt. Ik wou het maar even zeggen tegen de lestergangers. Nu is het geenszins mijn bedoeling, broeders, dat ik deze materie exegetisch met u ga nawandelen. Daar ben ik niet voor gevraagd en ook niet toe in staat en bevoegd. Ik hoop wel van ganser harte, en dat moet ik dan eigenlijk zeggen aan degenen die deze conferenties organiseren. Het zou toch wel heerlijk zijn als juist deze aangelegen thema's aan de orde kwamen. Ik heb een paar weken geleden nog gelezen de visie van de Puritijnen op Romeinen 7. Dan zeg ik, ja, laten we dat hier ook maar eens gaan behandelen. Want Romeinen 7 is natuurlijk ook een zeer aangelegen punt, ook in onze cultuur. Maar bovenal ook de doop en de verzegeling met de Heilige Geest. Nou, ik ga dus hier niet exegetisch op in. Dat zult u mij niet euvel duiden. Ik wil wel met u gaan navragen. Was nou Lloyd-Jones inderdaad lichtelijk gebeten door een charismatisch Arminiaanse adder? Zullen we dan maar gaan? Romeinen 7, vers 14. Daar lezen wij het woord, want wij weten dat de wet geestelijk is. Maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. En zoals gezegd, wie in het Nederlandse taalveld Lloyd-Jones zegt, krijgt vaak direct te horen, oh ja, dat was die man uit Engeland met die afwijkende visie op Romeinen 7. En als we dan wat verder doorvragen of ze er nog meer van weten, staat menigmaal het rijtuig stil. Maar als men dat dan zegt, dan wordt zijn uitleg van Romeinen 7 direct in verband gebracht met de Pentecostalcultuur. U weet wel, dat is die cultuur waarin de bekeerde mens met zijn neo-hebbelijkheden centraal staat. En nou suggereert men dat de dokter op één lijn te stellen is met die mensen die na hun wedergeboorte gevrijwaard zijn van zonde en ongerechtigheid. U weet wel, dat zijn die groeiers in de hoogte, die smalen schouders schokken over een prediking waarin de voortgaande ontdekking wordt beklemtoond. Broeders, als u die gedachte hebt van Lloyd-Jones, dan protesteer ik heftig. Dan word ik bijna boos. Want op geenerlei wijze is Lloyd-Jones op één noemer te brengen met deze geestenstroming. Echt niet. Want, gaat u het maar eens nalezen, die vleeselijke mens uit vers 14 heeft voor hem niets te maken met de onwedergeborene. Nou, en dat weet u wel, misschien wel uit uw eigen gemeente van deze of gene. Juist in die hoek komt men en zegt men, ja, maar hier in Romeinen 7 vers 14 kijkt Paulus terug naar zijn staat voor zijn wedergeboorte. Hij zegt, toen ik Christus nog niet kende, ja, toen was ik vleeselijk. Maar hoor eens, nu is dat heel anders. Ja, toen was ik verkocht onder de zonde. Maar nu ben ik in Christus en nu heeft de wet, dominee, heeft mij helemaal niets meer te zeggen. Want ik ben geestelijk en in een proces van voortgaande heiligmaking groei ik in mijn geloof en word ik al geestelijker en krijgt de zonde al minder vat op mij. Ja, ik chargeer misschien, maar ik wil maar duidelijk stellen, als u Lloyd-Jones op één lijn stelt met de zulken, dan vergist u zich. Want Lloyd-Jones zegt, hoe kan nou toch een onbekeerd mens kennis hebben van de ware aard en het geestelijke karakter van de wet? Hij zegt, hoe kan een niet wedergeborene nu wetenschap hebben van zijn eigen vleeselijkheid? Dus dat is niet. Hier is niet aan het woord, zegt Lloyd-Jones in zijn uitleg voor Romeinen 7, de onbekeerde mens. Nou heb ik geleerd van huis, het is van 2-in-1. Je bent of wedergeboren of niet wedergeboren. Dus nou zouden we logischerwijze verwachten dat Lloyd-Jones in de lijn van vele reformatorische en puriteinse theologen die mens van Romeinen 7 beschouwt als een wedergeborene. Een wedergeborene die uiting geeft van zijn inwendige geestelijke strijd tegen de zonde. Want nogmaals, van 2-1. En hier wijkt hij echter tot vele verbazing en ook die van mij af, van ook zijn leermeesters. Want zo zegt hij: I assert that it is neither the unregenerate nor the regenerate. Nou, wat moeten we nu beginnen? Het is dus nog de wedergeboren, nog de niet-wedergeborene. Maar ja, in de tussentijd laat hij ons met deze welbouwde stelling toch wel goed in het ongewisse betreffende een exegetisch-theologische onderbouwing. Want dan zou je eigenlijk wel eens willen weten: ja, maar Lloyd-Jones, vertel nou maar eens, hoe kom je daar nou aan? Hoe kun je dat nou waarmaken? En echt waar, als u dat zo leest, kom je dat in zijn uitleg van Romeinen 7 vers 14 niet tegen. En toch, op een of andere wijze geeft hij uitleg. Hoe komt hij hier dan toe? U moet dan maar verder lezen in zijn schriftverklaringen, want de sleutel reikt hij ons mijn zinziens aan in zijn uitleg van Romeinen 8, vers 15. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrees. Bij de behandeling van deze tekst komt de mens van Romeinen 7 ook weer tevoorschijn. In tegenstelling tot de Authorized Version schrijft Lloyd-Jones Spirit of Bondage met een hoofdletter. Met John Preston, Thomas Horton en Thomas Goodwin als zegslieden duidt hij de geest der dienstbaarheid aan als het initiële werk of het voorwerk van de Heilige Geest in de weg der bekering. Inderdaad, het hoofddoel van de geest is het brengen tot vrijheid. Maar, ik citeer, the spirit who gives liberty starts by producing a spirit of bondage and fear. Dus voordat de geest die vrijheid schenkt, is daar eerst de geest van dienstbaarheid. Als voorbeelden noemt hij de stokbewaarder, die, voordat hij in de vrijheid der kinderen Gods gesteld wordt, door de geest der dienstbaarheid uitroept: wat moet ik doen om zalig te worden? Evenzo de verslagenen in het hart op de Pinksterdag, die door diezelfde geest uitroepen: wat zullen wij doen, mannen, broeders? En als voorbeeld uit de kerkgeschiedenis noemt Lloyd-Jones John Bunyan, die in zijn Grace Abounding vermeldt dat hij gedurende anderhalf jaar onder de geest der dienstbaarheid verkeerde. It was so terrible that he could have sworn that he smelt brimstone in the air. Samengevat luidt het als volgt. De vleeslijke mens uit Romeinen 7 is de mens die zondaar geworden is voor God. De mens die overtuigd is geraakt door de geest der dienstbaarheid van zonde en schuld. Het is de mens, en ik citeer weer, in the preliminary stage under conviction as the result of the Spirit's work. Romeinen 7 vormt voor Lloyd-Jones een onderdeel van de Ordo Salutis, van de weg des heils, van de orde des heils. Zijn uitleg valt alleen te verklaren vanuit zijn preparationistisch aanliegen. Eerst, daarna. Maar zegt u, waar blijft dan nu zijn doop of verzegeling met de Heilige Geest? Wel nu, daar wil ik het nu over hebben. Want binnen de context
van Romeinen 7 hebben wij ook zijn visie op de doop of verzegeling met de Heilige Geest te duiden. Michael A. Eaton richtte zich in zijn promotieonderzoek op Baptism with the Spirit, the teaching of Martin Lloyd-Jones. Overduidelijk wordt ons in deze studie dat de dokter zich primair heeft laten leiden door mannen als The Heavenly Dr. Sibbes, Thomas Goodwin en in mindere mate, maar toch ook John Owen. Ook hier ontdekken wij weer datzelfde schema, eerst, daarna. Kerntekst is onmiskenbaar Efeze 1 vers 13. En daar lezen wij, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld met de Heilige Geest. U hoort wel, klemtoon krijgt het woordje nadat. Nadat gij geloofd hebt. Eerst geloofd, daarna verzegeld. Eerst, daarna wederom. Maar nu dringt de vraag zich aan, kan dan iemand geloven zonder de Heilige Geest? Dat bestaat toch niet? Inderdaad, dat is voor Lloyd-Jones ook geen vraag, want hij zegt dat is onmogelijk. Echter, doop of verzegeling, tussen haakjes die termen zijn voor hem synoniem en inwisselbaar, doop of verzegeling is een ervaringsbewust bevindelijk gebeuren. Het is experimental knowledge. En Ian H. Murray definieert Lloyd-Jones' visie als volgt. It is an experience of the spirit which gives full assurance of faith. Dus een geesteservaring waarin de volle zekerheid des geloofs wordt gesmaakt. Echter, en dit moet met klem worden benadrukt, deze volle zekerheid is ervaringskennis. Experimental knowledge. Maar die ervaring, en dat moet ook weer met klem worden gezegd, die is bij Lloyd-Jones nooit of te nimmer doel op zich. Je kunt ervaring niet op zak krijgen bij hem. Het wezenlijke wat Lloyd-Jones verlangde en op het oog had bij die leer aangaande de doop met de Heilige Geest was de erkenning van de noodzaak van het bevindelijke werk van de Geest in het zondaarshart. Opdat God rijker, dieper, heerlijker gekend en gediend mocht worden. Dus wilt u daarop letten op dat ER erachter? Niet opdat God diep gekend zou worden, maar dieper. Dat is al maar verder, al maar meer, al maar rijker, al maar heerlijker. Al maar dat procesmatige. Wie Lloyd-Jones' visie dan ook verwart met die groeicultus, waarin christenen van welk allooi en welk kaliber dan ook staat kunnen maken op legio bijzondere ervaringen, vergist zich. Broeders, het mag toch wel heel opvallend heten dat hij zelf slechts één keer spreekt over the second experience of the second blessing. En dan nota bene terwijl hij zich tegen bepaalde valse leringen op dit gebied keert. Maar ja, ik zit toch met bepaalde dingen. Want het feit dat hij vooral in de latere jaren van zijn leven veel, heel veel, mijns inziens, op die ene kaart van het eerst daarna gezet heeft, heeft ertoe geleid dat zijn uitleg van het boek Handelingen, en dan met name de uitstorting van de Heilige Geest op het Pinksterfeest, mijns inziens geforceerd is. Het heilsfeitelijke, het eenmalige karakter van Pinksteren wordt door hem ontkend. Peter Masters, dat is de huidige predikant van Spurgeon's Metropolitan Tabernacle, heeft deze materie in het blad Sword and Trowel terecht kritisch maar eerlijk besproken.
Maar het gaat mij nu ook weer wel te ver om uit angst voor de charismatic cult bijna alle werken van Lord Jones van de boekentafel te weren. En dat is zo op het ogenblik in de tabernacle. Daar kom je bijna geen boeken van Lord Jones meer tegen. Die zijn pst, eruit. Maar ja, was nou een drijver? Want ik hoop niet dat de drijfboeken daar liggen. Dan moeten ze er ook uit. Maar was nou een drijver? Hoewel ik hem exegetisch niet kan meemaken, antwoord ik van heel harte nee. Ik wil u dit wel zeggen. Hij is misbruikt. En hij wordt nog steeds misbruikt. Wij doen deze man van God voor dagen van duisternis postuum oneer aan, wanneer wij hem over één kam scheren met een loose doperdom. Broeders, wie kennis wil maken met Lord Jones, moet helemaal kennis met hem maken. Helemaal. Van begin tot einde. Maar ja, nu wil ik met u samen ten slotte nagaan hoe hij nou deze visie ontwikkeld heeft. Want als echte charismatici ontdekken waar hij het vandaan haalt, dan zullen ze hem laten liggen. Ik verzeker het u. En het mag heel typerend heten dat een boek als Opwekking daar niet wordt gegeten. Integendeel, men hoeft het niet. Maar juist uit bepaalde hoeken wordt hij zeer fragmentarisch geciteerd, in het bijzonder op dat ene punt van de doop met de Heilige Geest. Maar dan wil ik nou eens weten waar die Lord Jones dat vandaan haalt. En dan, nadat we dat ontdekt hebben, wil ik tenslotte met u evaluerend inkeren tot onszelf. Het zou kunnen heten een kort woord van toepassing, maar ik denk dat het goed is om onszelf en onze eigen situatie nou eens te bezien. Want hoe knus en hoe, en niet minder gevaarlijk, kunnen lezingen zijn als deze, als ze vrijblijvend zijn. Nou, hoe is Lord Jones nou tot deze visie gekomen aangaande de doop of de verzegeling met de Heilige Geest? Broeders, het zal ons niet onbekend zijn dat Lord Jones zich zeer thuis voelde en verwant wist met de Puriteinse theologen. Als je zelfs op je trouwfeestje de Puriteinen voor je als cadeau krijgt, dan blijkt mij dat toch wel iets zeggen. Zij hadden voor alles naast Calvijn de liefde van zijn hart. Door de oprichting van de Evangelical Library heeft hij veel schatten weten te bewaren voor het nageslacht. Mocht u eens in Londen zijn, dan kan ik u van harte adviseren om daarheen te gaan. Het ligt in het centrum. Er is zelfs nog een Lord Jones hoek zonder beelden of weet ook wat, niks. Vereerend, maar gewoon om eens te zien wat voor schatten daar bewaard zijn. Dus daar heeft hij alles aan gedaan, juist om die Puriteinse erfenis te bewaren voor het nageslacht. Bovendien is hij zelf de motor en inspirator geweest van het in leven roepen van de Banner of Truth Trust, die op non-profit basis Puriteinse en aanverwante lectuur uitgeeft. Tussen twee haakjes, dat wij hier zitten hebben van Lord Jones te danken. Want als Lord Jones er niet geweest was, was er geen Leicester-conferentie geweest. Als er geen Leicester-conferentie geweest, was er geen Haamstede-conferentie geweest. Misschien is het niet helemaal waar, maar een beetje, weet ik. Dus wat ik u zeggen wil, dat is zijn consensueus doorgraven en doorvragen van de Puriteinen. Juist die hebben hem gebracht op het spoor van de doop met de Heilige Geest. Ik heb zelf nooit geweten, maar je ogen gaan ervoor open te zeggen, dat wist ik niet. En daarom protesteer ik als ik verneem dat men zegt, die dominee uit Londen die kwam aandragen met een noviteit, die kwam aandragen met een eigenzinnig modernistisch theologisch hoogstandje, die ging mee met de geest van de tijd. Dan zeg ik nee. Want juist in deze wist hij zich geleid en gedreven door velen, niet allen, maar velen van zijn voorgeslacht. Nu mogen wij niet suggereren dat hij zijn geestelijke leermeesters klakkeloos heeft nagesproken of gepapegaaid. Daarvoor was hij te veel gereformeerd. Menigmaal heeft hij het dan ook gezegd, I am no gramophone record. En wij zouden het dan zeggen, wij hoeven geen cd te zijn in deze dagen. Als we het dan ook maar niet zijn om gereformeerd te blijven. Maar dit weet ik wel. Dat hoewel hij dan niet klakkeloos zijn voorgangers heeft nagesproken, nagepraat is beter. Maar dat die Puriteinse conceptie van law work, en conviction of sin as the first work of the spirit, en dat het schema eerst daarna ten grondslag ligt aan zijn visie op de doop en de verzegeling met de Heilige Geest. Dus vraagt u mij, waar haalt hij het vandaan? Dan zeg ik, daar waar hij mee besmet is. Een tweede kanttekening wil ik maken, die ik van niet minder belang acht voor het verstaan van Lord Jones. En dat is zijn, en dat is heel belangrijk denk ik, zijn persoonlijke, heilige overtuiging van de noodzaak van de doorwerkende kracht van de Heilige Geest als persoon van de goddelijke drie-eenheid. En die nood had hij niet uit een boekje, die had hij niet van de Puritijnen, maar die was hem van hoger hand opgelegd. Broeders, hij heeft ermee geworsteld in prediking, in gebed, in pastoraat. En in zijn biografie vertelt Murray dat hij reeds als kind, toen Lord Jones nog verkeerde onder de invloed van de liberale theologie, dat hij diep onder de indruk gekomen was tijdens een herdenkingsbijeenkomst van een predikant die als voorbeeld sprak over de elektrische tram. Alles zit erop en zit eraan. Maar de tram rijdt niet. Want hij is niet aangesloten op de elektrische krachtbron. En dat beeld, dat heeft deze man zijn leven lang voor ogen gehouden. We moeten aangesloten zijn op de krachtbron. Een godsdienst waarin alle ingrediënten van rechtzinnigheid en zuiverheid aanwezig zijn, is ten diepste dood. De wagen staat stil. En dat was zijn beurden. We hebben de Heilige Geest nodig. We hebben de Heilige Geest, hoe vaak heeft u dat niet gezegd? Nodig, persoonlijk, maar ook als gemeente, plaatselijk, maar ook landelijk en wereldwijd. Toen Lord Jones zijn loopbaan als predikant begon, ontdekte hij een schrijnend manco aan geestelijk dogmatische kennis en doordenking. Dat is wat, als je zelf niet eens theologie gestudeerd hebt en je ontdekt bij theologen die wel theologie gestudeerd hebben, dat ze niks van dogmatiek af weten. En wat heeft die man geijverd om in prediking en in pastoraat en in onderwijs de gemeente weer gereformeerd te leren dogmatiseren, theologiseren. Zijn vloeken allemaal, als ik ze zo zeg. Maar voor hem niet, het was een zegen. Daarom, je hoort het hem vaak zeggen. Doctrine, doctrine, that's what we need again, brethren. En dat was vooral in de vroege naoorlogse jaren. Toen streed hij voor doctrine. Als dokter sprak hij een keer tegen studenten van de IFES, die alleszins godsdienstig waren. En hij zegt, als dokter ontdek ik dat u niets bent zonder ruggenmerg. Want ze hadden inderdaad geen enkele theologische kennis, maar ze getuigden de een na de ander. Zonder ruggenmerg ben je dood. En dat moet ik onderstrepen, want we hebben het nu over het werk van de geest, maar dat hij juist ook die andere poot, om zo te zeggen, de doctrine heeft benadrukt. En broeders, inderdaad, velen die aan zijn voeten hebben gezeten, en dat zijn er heel wat geweest in de loop van de geschiedenis, die hebben inderdaad zijn advies ter harte genomen. Er is, en dat heb ik me ook maar laten vertellen, ik heb het van horen zeggen, maar er is een kentering gekomen in Engeland, maar ook in de derde wereldlanden. Als u geabonneerd bent op de Banner of Truth, dan is daar een kopje correspondentie. En daar zie je en zag je vooral ook in de jaren 60 met de regelmaat hoe,
God gedankt werd voor het herontdekken van de reformatorische schatten. We hebben de doctrine weer. Nou, heerlijk is dat, om dat te ontdekken. En daar heeft Lord Jones voor geijverd. Ik zeg, er is een kentering gekomen in deze. Er zijn legio gereformeerde gemeenten ontstaan. Legio. Van evangelisch karakter. Ze groeiden als...
Nee.
Nou, die man van de pers is toch al weg, dus dat kan best.
Nou weet ik het echt niet meer.
Nee, maar er ontstond dus een kentering en onder invloed van de dokter is er ook echt een herontdekking gekomen van de gereformeerde theologie. En nou komt het. Want hier wringt de schoen. Die terugkeer tot de doctrine, die herontdekking, bleek geen enkele garantie te geven voor waarachtig geestelijk leven. Lord Jones zag het andere bewaarheid worden in zijn eigen leven nog. Hij heeft eraan geleden hoor. Hij zag geen opwekking. Maar weet je wat hij zag? Verstarring. Hij ontdekte de gerusten in Sion die op de dogmatiek van Calvijn gingen zitten. En die zeggen, we have the truth. We are reformed.
Ja.
En nu... Ik citeer een van zijn intimies, sloeg de balans voor Lord Jones door naar de andere kant. Want hoewel hij tot zijn dood toe de noodzaak van dogmatische doordenking heeft onderkend, heeft hij juist in latere jaren meer dan ooit met nimmer aflatende ijver gewezen op de noodzaak van de inwerking en de doorwerking en de aanraking van de Heilige Geest. Die geest die alleen het ware leven schenkt. Want zo min een geestelijke opwekking in het algemeen te organiseren of te forceren is, zo min kan, door dogmatische orthodoxe zuiverheid het werk des geestes gewaarborgd worden. De Heere is volkomen soeverein. Maar, te midden van die wetenschap klinkt de oproep, seek at it until you have it. Be content with nothing less. Wij komen tot een derde overweging. Op de vraag, waar haalt hij het nou vandaan? Critici van Lord Jones hebben hem verweten dat hij op bepaalde wijze toch niet vrij gebleven is van een pinkstertik. En sommigen wijzen ons dan op de huidige situatie zoals die nu is in Westminster Chapel. U weet wel, dat is die gemeente die hij al die jaren in Londen gediend heeft. Daar in Westminster Chapel... Zo zegt er in het bijzonder zijn stadscollega Dr. Peter Masters van de Tabernacle. Die zegt dat is daar een en al charismatic cult. Nou, omdat dat te bestuderen heb ik wat studieverlof gevraagd om het te controleren. En inderdaad, je kent niet meer terug. Het is een heel andere gemeente. Onder leiding van Dr. R.T. Kendall. Die een proefschrift schreef over Calvijn, wat toch wel wat afwijkt van de gaande visie. En inderdaad, als je daar dan bent, dan zeg je, het is heel anders, maar tussen de haakjes met het badwater mogen we niet het ganse kind wegwerpen, want als je zijn prediking toch weer hoorde, dan zeg je, nou heerlijk, maar heel de cultuur zo anders. Nou, dan moeten wij dus Lord Jones maar gaan beoordelen op grond van wat we nu zien. Ik vraag me in alle gemoede af, broeder, is dat nou eerlijk? Moeten wij soms Calvijn gaan beoordelen op grond van leer en leven van zijn nakomelingen? Wie desondanks persisteert in de opvatting dat Lord Jones beïnvloed is door de charismatic cult, die moet wel beseffen dat hij niet eens wist wat was. Want... In de dagen dat Lord Jones bezig was met zijn studie over de Romeinenbrief en de Efezebrief, en noemt u maar op, toen was dit fenomeen van charismatische beweging nog niet eens bekend in Engeland. Maar, en nou komt het, want dat was aan de andere kant van de oceaan heel anders, namelijk in de Verenigde Staten, daar was, het, ja, daar was inderdaad na aanvankelijk lichte golfkabbeling een heuse golfstroom
van geest bezig. Daar vonden haast ongehoorde dingen plaats.
En Lloyd-Jones had nogal wat contacten met mensen in Amerika. Nou, en toen hoorde hij over die bijzondere werkingen van de geest. Nou, wat zeiden die namen hem nu daar? Nee, hij was zielsgelukkig. U kunt zich dat toch voorstellen? En dat wil ik ook beklemtonen. U kunt zich dat toch voorstellen? Een mens die een leven lang bidt om ritselingen van de geest, om doorwerkingen van de geest, die hoort dan via via dat de geest werkt. Nou, die was zielsblij. Dan ga je toch niet eens direct met het meetleentje en met je a priori vragen. Nee, dan zeg je toch, Heere, dank u wel. En zo moeten we ook zijn visie zien aanvankelijk. Toen hij hoorde van een opwekking in Amerika. Hij stond er helemaal voor open.
Zonder enige kritiek. Alleen maar, dank u wel, Heere. Zou u het ook hier willen geven?
En toen kwam het hier.
Toen kwam het ook in Engeland. En dan, alle eerlijkheid gebied te zeggen, zien wij toch dat Lloyd-Jones zich allengs meer, dat hij allengs meer afstand neemt.
Allengs, zeg ik, voor sommigen veel te weinig. Hij was niet altijd expliciet en uitdrukkelijk en overduidelijk in zijn kritiek. Maar begrijp je het een beetje, als je zelf zo verlangt naar het doorwerkende werk van de geest? En toch denk ik dat illustratief is voor zijn houding. Dat illustratief is zijn houding tegenover iemand als Billy Graham. Die ik overigens niet op één lijn durf te zetten met de notoren ultra-charismatici. Bijvoorbeeld, wanneer deze in Engeland komt om daar de grootste Haringey Crusade op te zetten. Dan wordt ook Lloyd-Jones gevraagd als evangelical om mee te doen. En dan zegt hij, nee, kan niet. Waarom niet?
Nou, je toch denken, nou, een charismaticus doet daar aan mee, hè? Als je dan een tik hebt, dan ga je mee. Dan zegt hij, nee, kan niet. Want het stuit iets tegen zijn gereformeerde puriteinse hart. Dat is die altar call. Ze vergeten namelijk het eerst daarna. Want ze hebben het maar over kiezen voor Jezus. Kiezen voor Jezus. Eerst daarna. Je hebt, en dat uit die dagen stamt, dat hij het zegt, wij kiezen niet voor Jezus, maar wij vluchten tot Jezus. Hij zegt, the sinner flies to Christ, utterly helpless and despairing. Eerst daarna, als je het ontdekt hebt, wat zonde is, ga je vluchten. En wat zouden we kiezen? En trouwens zegt hij, van het naar voren komen en het kiezen voor Jezus. It is a carnality expressing itself as an unhealthy interest in numbers.
Dus hij kan er niet aan meedoen. Maar ja, dan overlijdt hij in 1981. Dat is eigenlijk nog niet zo lang geleden, hè? Moest over nadenken. En dan komen de aan de kust liggende kapers tevoorschijn. Gretig wordt beslag gelegd op vele in omloop zijnde tapes. Want oh, die tapes. En die tapes, die worden uitgewerkt.
En vooral die tapes die onderwerpen bevatten over die punten zoals we die vanmiddag hebben behandeld. Vooral de doop met de Heilige Geest. En die tapes, die worden uitgewerkt en die thema's die verschijnen in druk. En ze verschijnen in het bijzonder bij een bepaalde uitgever die van charismatische oorsprong is, namelijk Kingsway, gaat u het maar na. En die zeggen, hier heb je hem. Hier heb je Lloyd-Jones. Hij heeft de deuren voor opengezet. Zie je dat, gereformeerden? En alsof, broeders, dit het een en het al was wat Lloyd-Jones leerde, wordt hij voor een bepaalde kar gespannen. Echt waar. Het is joy unspeakable alom. Maar ook joy, omdat hij naar veler idee, omdat de Godvader naar veler idee consent heeft gegeven voor het huwelijk van Mr. Reformed en Miss Charismatic. Ik hoop dat u begrijpt na wat we tot dusver hebben gehoord, dat we tegen deze voorstelling van zaken moeten protesteren. Hoe vaak is het niet gebeurd in de kerkgeschiedenis dat iemand die zich niet meer mondeling kon verdedigen ingelijfd werd voor een bepaalde richting of groepering. Wij eindigen met een woord van toepassing.
modern gesproken evaluatie. Want wanneer wij na deze detailontmoeting komen tot de vraag, wat nut ons nu dit allemaal? Want dat is een gereformeerde vraag, dacht ik. Wat schieten we er nou mee op dat we dit allemaal hebben gehoord? Is het nou zo dat Lloyd-Jones ons ook bepaalde leerpunten, bepaalde aandachtspunten aanreikt vanuit zijn bewogen en existentiële worsteling met de doop met de Heilige Geest? Al lezend ben ik ervan overtuigd geraakt. In de ik-vorm wil ik u een aantal vragen en zaken die mij al kennismakend hebben bezig gehouden voorleggen. Let er wel op, deze evaluerende slotbeschouwing stel ik bewust in de vraagvorm, want ik ben er zelf ook niet overal en altijd uitgekomen. Maar dat is niet erg, hoop ik. Broeders, hoewel ik mezelf een pasgeschoren kaal poedeltje voel dat tegen een bejaarde leeuw keft, vraag ik me af of de dokter wel helemaal ontsnapt is aan het gevaar om bepaalde tekstgedeelten los van een reeds gevormde conceptie te exegetiseren. Wat mij altijd frappeerde bij het lezen van Lloyd-Jones was zijn geestelijke eruditie, zijn geestelijke kunde en wijsheid om de leer, de doctrine, op te laten komen vanuit het woord. Echt waar, prachtig. Hij las de Bijbel niet als Calvinist. Hij werd Calvinist door de Bijbel. Dat was nog mooier. Maar nu vraag ik me in alle eerlijkheid af of dat nou ook geldt wat betreft voornoemde visie. Want de wijze waarop hij en de trant waarin hij soms zonder mededogen afrekent met sommige theologen die een andere exegetische voorkeur hebben, nou geeft mij soms het idee dat hij, hoe dan ook, zijn conceptie staande wilde houden, want je moest niet met hem vechten. Nou, dat hebben we dan ook geconstateerd. Hij was dus niet helemaal zoals het moet. Ja, maar daar ligt nou voor mij een vraag. Als je dat nou leest, dan vraag je aan jezelf toepasselijk, ben ik wellicht als dominee, misschien dan op heel andere terreinen, niet vaak op gelijke wijze bezig om mijn Bijbelse theologie te persen in een keurslijf dat mij past en mij schikt. Broeders, liggen onze mallen soms al niet lang klaar op onze studeerkamer? Ze liggen al lang klaar soms. En ja, bij tijd en wijle zoeken we nog een bijpassende tekst, want onze conceptie hebben we reeds. Maar broeders, als dat zo is, hoe kan ik dan ooit, hoewel ik van harte in het werk van de Heilige Geest geloof, maar hoe kan ik dan ooit verwachten dat diezelfde geest krachtig en rijk zal doorbreken? Broeders, is het niet juist mijn nood dat ik, hoewel ik het anders beleid, toch het woord alleen maar laat zeggen wat ik horen wil en wat mijn gemeente horen wil? Ben ik wellicht meer gemeentetheoloog dan mij lief is? En als dat zo is, als er nou hier vanmiddag een gemeentetheoloog staat, hoe kan ik dan praten en preken over opwekking? Als ik nota bene de Heilige Geest mijn dictaten voorleg, hoe kan ik nu ooit een geestende herlevendiging verwachten? Persoonlijk en als gemeente, als ik de Heilige Geest bij voorbaat stop in mijn mal. Ik kom al lezend tot een volgende toepasselijke conclusie, dat is de tweede en ik heb er drie. Broeders, als ik Lloyd-Jones lees, kom ik altijd onder de indruk van de diepte die hij inging. En dat bedoel ik de diepte als schriftuitlegger. En nou vraag ik mezelf af als ik Lloyd-Jones lees, heb ik nog de durf, heb ik nog het lef, het hart, om met mijn gemeente de diepzee van de schrift in te gaan? Met mijn gemeente. Want ik heb het u zojuist al gezegd, en dat moeten we voor ogen houden. Wat wij van Lloyd-Jones hebben overgeleverd gekregen zijn preken.
Zo hebben ze die woorden letterlijk moeten verwerken. En nu de vraag aan u en aan mezelf. Ben ik ook niet te veel gemeentetheoloog? Niet alleen wat de inhoud betreft, maar ook wat het niveau betreft. Bent u er niet net als ik vuurbang voor om elke week te moeten horen? Dominee, u bent veel te moeilijk. Dominee, we kunnen u echt niet volgen.
Ja, nou, dan pas ik maar aan, ook aan het niveau.
En daarom vraag ik, al lezend in Lord Jones, barricadeer ik de waterloop van de geest niet, wanneer ik elke zondag maar weer aan de oppervlakte blijf van een lekker in het gehoor liggende tekst, voor zover de Heilige Geest die ooit heeft kunnen overleven. Durf ik nog theologie te bedrijven met mijn gemeente? Of heb ik me laten verlagen tot op het niveau van de geestelijke entertainer en van de goede dominee? Als ik Lord Jones lees, dan leer ik weer wat preken is. Dat is luisteren. Luisteren naar een woordje. Luisteren naar een zinnetje. Spreek, Heere, niet uw gemeente hoort dat straks pas. Uw knecht hoort. Spreekt u. Dat is prediken. Dat is zoeken, almaar zoeken, net zo lang tot je vindt. Dat is worstelen met die tekst. Dat is graven in die tekst. Maar broeders, wat bid ik nou om de leiding van de geest, wanneer ik op voorhand niet van plan ben de diepten des geestes te onderzoeken? Ik durf de vraag bijna niet te stellen, maar toch doe ik het. Ligt de oorzaak van vermeende godsverduistering misschien bij mij als woordverkondiger? Omdat ik wekelijks weiger alle lichtvensters van de schrift open te trekken. Ben ik soms bang dat zal blijken dat ik stekenblind ben, wanneer uit een diepe tekst het volle licht van de geest mij omringt. Vragen te over. De laatste opmerking. En die wil ik ook met u delen. Wat heeft nou dat schema eerst daarna ons te zeggen? Persoonlijk, maar ook voor de gemeente die we mogen dienen. Broeders, ook al kan ik Lord Jones in zijn exegetische gang niet meemaken, toch lijkt het me al te goedkoop om deze vraag niet nader te doordenken. En dan heel wel in het bijzonder voor de situatie waarin wij samen ons geestelijk bevinden. Ik denk dat wij, zoals we hier zitten, terecht heel bang zijn voor geestelijke schema's, theologische schema's. Want we weten uit de verhalen en misschien uit de praktijk hoezeer arme zielen daardoor zijn samengeperst en doodgedrukt. Dat weten we. En terwijl we dat weten, en terwijl ik me dat besef, dat daar een dodelijk gevaar in zit, vraag ik me toch zelf af, en laat ik nou alsjeblieft dat woordje schema maar vergeten, om de lieve vrede wil, ik vraag me toch af of ik de geestelijke dynamiek van het leven des geloofs nog onderken. Hoe kan geloofsleven nu leven zijn als het verworden is tot iets statisch? En dan bedoel ik het niet in de ongrijpbare zin van de moderne theologie. Broeders, de Heilige Geest leidt toch dieper, verder, hoger. Hoort u dat continu proces? Eerst, daarna. Wees nou eens heel eerlijk. Kunnen wij daar nog iets mee beginnen met die uitdrukking? Een diep doorgeleid kind van God. Er is toch het voortgaande werk van de Heilige Geest? Of heb ik die werkzaamheid verwezen tot het fabelenrijk van het subjectivisme? Stilstaand water stinkt toch? Inderdaad, evenals u ben ik uiterst vreesachtig voor de onaantastbare habitus Christen. Maar tegelijk vraag ik me af, en dat heb ik toch wel iets van Lord Jones geleerd, maar ik vraag me af of de hebbelijkheid van het niet hebben niet even gevaarlijk is. Als jongeren in mijn gemeente ontdekken dat het geloof schijnbaar slechts bestaat uit
rationeel reduceren, concluderen, deduceren.
Ja, dan vraag ik me gelijk af. Vraag ik me af of ik ze geen gelijk mocht geven. Wanneer ze zich aangetrokken weten tot groepen en richtingen waar gesproken wordt over de geest. Als het nou bij ons zo is, dan mag het mes er toch wel eens goed in. In dat vlees, in dat eigen vlees. Broeders, weten wij in de gemeente en op de catechese onze jeugd nog vanuit het hart te spreken? Want dat is bijna een vloek tegenwoordig als je dat zegt. Uit het hart te spreken. Over de grote daden Gods en de doorwerking van God. Doorwerking. Heb je het weer?
Eerst daarna.
Is het onder ons geworden 1 plus 1 is 2? Of hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest, is daarom zo star en zo koud? Broeders, wij hebben te beseffen dat Lord Jones deze positie moest innemen in zijn confrontatie met een onvertaalbaar woordje. Believism. Gelovisme. Maar ik begrijp het een beetje. En als ik dat ga beseffen, dat er zoveel gelovisme in onze gemeente is, dan denk ik, laten we dit huiswerk maar meenemen. Ben ik dan bang geworden voor bewuste geloofskennis, omdat ik me tevreden voel met een optelsom geloof dat een voet te hoog zit? Ik ben bijna aan het eind. Ik durf het in dit verband dan ook aan om een van mijn Barendse voorgangers te noemen, namelijk dominee Isaac Kivik. Wanneer W. Balke in zijn bundel Heel het Woord en Heel de Kerk over het Barendse met SCH schrijft, dan overdrijft hij als autochtoon zeker niet wanneer hij spreekt over een tussen haakjes opwekking.
Opwekking, Kivik?
Ja. Het mag u bekend zijn dat Kivik de bewuste rechtvaardiging in de vierschaar der consciëntie leerde. Hij beschouwde dit aldus C. Graafland en hemzelf als de pinksterervaring van de gelovigen. De verzegeling met de Heilige Geest. En nou ga ik citeren uit wat ik van meer dan 2 of 3 getuigen heb gehoord. Als tijdens een dienst de dominee er helemaal in was, als de geest in de raderen was, als hij al predikend verder, dieper en hoger geleid werd, ja, dan zat er een deel van de gemeente, daar zei ze, begrijp er niks van. Ze moesten noodgedwongen afhaken. Echt afhaken. En sommigen haakten echt af. Ze gingen niet meer naar de kerk, want de dominee ging te ver, letterlijk. Te diep, letterlijk. Ze konden niet mee, letterlijk. En anderen bleven zitten. Maar terwijl anderen afhaakten, kon het ook gebeuren, daar in die gemeente, dat tijdens de prediking, tijdens het dienst, een van Gods kinderen opstond. Opstond om al glunderend en glanzend instemming te betuigen. Noem dat nou maar gerust joy unspeakable. Een vreugde die niet uit te drukken is. En de afhakers, ze waren heilig jaloers. En nou vraag ik me af, hoe komt dat dat dit nou niet meer gebeurt? Is de geest geweken? Of ben ik te ver heen? Heb ik de hete lavastroom van de geest doen stollen in de bedding van mijn redenerend oppervlakkig geloof? Hebben we de loop van de geest gestuit door onze karrevrachtig godsdienstig puin? Preek ik dan niet meer uit de volheid van de geest? Staat het water stil en stinkt het daarom zo bij ons? Broeders, ben ik nog wel gereformeerd? En zonder de geest kan ik het niet zijn. In naam, maar what's in a name? En stel nou eens voor dat er bij mij iemand zou opstaan. Ik zou zijn huisarts bellen. is de zekerheid des geloofs. Unspeakable. Vragend over, maar zullen we dan als slot in de vragen blijven steken om er uiteindelijk in te verstikken? In geen delen. Broeders, de geest is uitgestort op alle vlees, eens en voor altijd. En nog zijn de rivieren Gods vol water en vol is vol. En het waterpeil van de geest zakt heus niet wanneer een lege zondaar door de geest wordt gevuld, wordt gedoopt. De geest heeft er zelf op niet mis te verstane wijze van getuigd. Jongens en meisjes, mannen en vrouwen, dienstknechten en dienstmaagden, ouderen en de oudsten, zij kunnen en zij mogen tot op de jongste dag nog delen in de volheid van de geest. Bij aanvang eerst, bij verdere voortgang daarna, maar altijd weer eerst en daarna, opdat de geest Christus door ons zal grootmaken en opdat Christus ons zijn in ons zijn vader zal verheerlijken. Zeg nou zelf, als dat zo is, dan is toch joy unspeakable. David Martin Lloyd Jones, een man van God in dagen van duisternis, te midden van de duisternis van Gods ongenoegen over kerk en wereld, bidden wij met Israël en Lloyd Jones dat eeuwenoude gebed. Och, dat gij de hemelen scheurdet, dat gij nederkwaamt. En de geest antwoordt met stellige zekerheid: op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. En dan wordt het, door het nochtans van onze onmogelijkheden, joy unspeakable. Dank u. Zullen we Psalm 81 zingen? Psalm 81, vers 7 en vers 12. Vers 7 en 12 van Psalm 81. Zullen we samen bidden en danken. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt. En Heere, ons ontbreekt werkelijk alles. En zo buigen we ons hoofd voor u. En toch gelijk danken wij u dat het ons aan niets hoeft te ontbreken, omdat gij uw belofte gegeven hebt, opent uw mond. Eist van mij vrijmoedig. En dan geeft u er nog een pleitgrond bij op mijn trouwverbond. Heere, zo komen we tot u. En wilt u ons dan voor eerst maar leegmaken, want we zitten zo vol. Eerst daarna bewaar ons voor dodelijke schema's. Maar bewaar ons er ook voor dat we het in de war gooien. De orde van het heil. Eerst, o God, wilt u het ons leren om zondaar te zijn voor u. Opdat we rijk mogen zijn. Zo rijk dat het wordt onuitsprekelijke vreugde. Zou u het ons weer willen geven als gemeente en als dienaren van het woord. Dat het ook geestelijk aanstekelijk mag werken. Dat we er zelf iets van kennen. Dat we zelf iets mogen weten en kennen van de volheid van de geest. Bewaar ons ervoor dat we spreken vanuit de optel-theologie. O, bewaar ons ervoor dat het voorbij ons hart gaat. Bewaar ons ervoor dat het water stilstaat. Dat we tevreden zijn met onze gereformeerdheid en onze bevindelijkheid. Heere, bekeer ons. Zo zullen we bekeerd zijn. Hartelijk dank dat u ons het getuigenis gegeven hebt van deze man Gods in dagen van duisternis. Heere, geef dat we de boodschap ook nu mogen horen en verstaan en ter harte nemen. Breng ons op de knieën voor u, opdat we het geloven op uw noodgeschrei. Deed ik grote wonderen. Heere, wij danken u dat we ook zo heerlijk bij elkaar mogen zijn verzoenen. Al het zondige, al het schuldige. En wij bidden om uw zegen voor de maaltijd. Heere, geef dat we daardoor gesterkt mogen worden. Dat we ook onderling elkaar mogen ontmoeten. Ja, maak het goed en maak het rijk. Tot glorie van uw naam. Hoor ons gebed. En neem onze dank aan. Ter wille van uw lieve Zoon. Onze Heere Jezus Christus. Amen.